Goedemiddag. Ja, niet enthousiast. Goedemiddag. Goedemiddag. Mooi. Zoals Christina net al zei, we zijn op weg naar Pasen. En dat is aan de ene kant heel bewust, hè, lijdenstijd, toeleven naar Goede Vrijdag. Het sterven, het lijden van de Heer Jezus. En daardoorheen zijn we ook op weg naar Pasen. We vieren de opstanding en dat gaan we vieren ook met één groot doopfeest. En we dachten, het is ook goed om het in de aanloop daarnaartoe, daar eens wat dieper bij stil te staan, bij de doop. En als je het daarover hebt, dan weet ik heel goed, ja, de doop, dat is ook soms zo'n ingewikkeld onderwerp. Er is soms zomaar heel veel strijd over. En aan de ene kant is het hartstikke logisch. Want met de doop en de doop in zichzelf, dat is iets, ja, er staat geestelijk nogal wat op het spel. Als je overweegt om je te laten dopen. De doop is geestelijk gezien een belangrijk moment in het volgen van Jezus. Dus logisch dat daar soms zomaar strijd omheen is. Maar het is wel ingewikkeld, het is wel balen, want er zijn soms complete familieruzies. Als het gaat om mensen die zich laten dopen. Of allerlei kerkellende vanwege de doop. Dus dan zou je kunnen zeggen, joh, kun je het er beter eigenlijk helemaal niet over hebben. Dat is wel zo gezellig. Of zullen we het heel simpel houden? Zou mijn voorstel zijn. Want het is eigenlijk heel simpel. Oh, gelukkig. Dan als hij is uitgeschakeld, dan kan hij niet nog een keer verstoren. Hè? Siri die heeft geen verstand van de doop. Dus die gaan we niet vragen. We gaan het woord openen straks. Maar in de Bijbel, als je het hebt over de doop, dat is zo'n ingewikkeld, zo'n groot, zo'n moeilijk onderwerp. Ja, dat valt eigenlijk heel erg mee. Als we gewoon alleen maar de Bijbel open doen, dan zijn we er eigenlijk, als we heel eerlijk zijn, en er speelt allerlei dingen omheen, dat weet ik wel, maar als we heel eerlijk zijn, is het heel overzichtelijk. In de Bijbel is er maar één manier van dopen. Er is dopen door onderdompeling. En zolang je niet bent ondergedompeld in een doopbad, ligt er dus nog iets voor je klaar. En zo mag je het zien. Dus niet wat nog moet, of wat dan een verplichte stap is, of anders mag je geen lid worden van de kerk. Er ligt iets voor je klaar in de doop. Het is iets moois. En als je dan niet bent ondergedompeld, dan mag je dat nog ontvangen. Dan mag je die stap nog zetten. En dat is een hele mooie stap. En eigenlijk, heel veel ingewikkelder dan dit, zou het niet hoeven zijn. Maar is het vaak wel, toch? Als we daar nog voor staan of daarmee worstelen. Want zo simpel is het soms niet. Want misschien zit je hier wel van, joh, allemaal leuk en aardig, Arjan. Maar ik ben al gedoopt. Ik ben als kind gedoopt. Misschien heb je zelfs wel belijdenis gedaan van je geloof. Dus dat is niet voor mij. Ik ben gedoopt en dat is genoeg. Nou weet je, ik denk, als dat het geval is in jouw leven, dat God nog wel degelijk iets heel moois voor jou heeft. En dat je nog wel degelijk een hele belangrijke stap mag zetten, zonder, en dat is heel belangrijk denk ik, zonder dat je afdoet aan je kinderdoop, of dat je afdoet aan je belijdenis. Daar gaan we straks nog even over hebben. Of misschien heb je wel zoiets, ja, die doop, weet je, daar gaat er misschien nog wel een keer van komen, ergens weet ik het wel. Maar ik heb niet het idee dat ik er nu klaar voor ben. Oh, dat hoor ik zo vaak. Ja, ik ben er nog niet echt klaar voor. Hoezo dan? Moet je eerst het examen afleggen? Moet je eerst het geloof in Jezus een bepaald niveau hebben bereikt? Het zou je verbazen, als we daar gewoon even naar kijken in het woord, hoe snel je er klaar voor kunt zijn. Want de doop, het is niet ergens een examenmoment. De doop, als je kijkt in de Bijbel hoe het daar naar voren komt, is eigenlijk primair bedoeld als een startpunt. Dus als je zegt, joh, ik geloof in Jezus, ik wil hem volgen, veel meer is er niet om gedoopt te worden. En wellicht ben je er al lang klaar voor, maar heb je de stap nog steeds niet gezet uit angst voor wat anderen daarvan gaan vinden. Misschien wel je ouders, misschien wel je partner of je vrienden. Maar weet je, het gaat er uiteindelijk niet om wat anderen ervan vinden. Want zoals de Bijbel het zegt, angst voor mensen spant een strik. En als wij toch uit angst voor wat anderen vinden ons niet laten dopen, terwijl we wel weten dat het wel de stap is die voor ons ligt, dan zitten we dus ergens vast. Dan zitten we in een strik. En die kunnen we heel makkelijk ontmantelen door wel die stap te zetten. Want het is jouw keus. Als jij die stap zet, het is jouw keus alleen. En als je weet dat je die hebt te zetten en dat je alleen nog maar laat weerhouden door angst voor wat anderen vinden, dan moedig ik je vandaag aan. Zet die stap. Breek daar doorheen. Ga het maar aan. Ja, misschien gaan mensen het lastig vinden. Ja, misschien gaan mensen wel allerlei dingen tegen je roepen. So be it. Het is nooit gezegd dat het volgen van Jezus alleen maar hartstikke makkelijke, geplaveide weg is. Als jij Jezus radicaal volgt, dan zal dat altijd op allerlei manieren weerstand oproepen. Ook als het gaat om de doop. Volgens mij zijn dit nog wel de top 3 redenen die ik vaak tegenkom. En soms is het nog dat iemand zegt, ja, ik weet het allemaal wel, maar ik wil eigenlijk nog een teken van God. Wie wacht er op dit moment nog op een teken? Ja, dit is het teken. Ja, ik hou van tekenen. Laatst heb ik nog een koprol gemaakt op het podium in een andere locatie. Nee, Edwin was er niet bij en dat vindt hij heel jammer. Maar omdat iemand dat als een teken had gevraagd en ergens ik dacht daarbij bepaald te worden, bleek waar te zijn, dus dan maak ik een koprol omdat het een teken was. En zo kunnen we soms denken van ja, Heer, ik weet het wel, maar ik wil eigenlijk nog een teken. Nou, het teken is het woord. En ik geloof dat het meer dan genoeg is. Dus daar gaan we het over hebben, de doop. Het is een onderwerp waar wij ook eigenlijk niet, ook als gemeente, niet omheen kunnen, maar ook niet omheen willen. Het zit zelfs in onze naamgeving. Als stadskerk zijn wij een vrije baptistengemeente. Nou, het woord baptist, dat komt van het Griekse woord baptizo. Dat is het woord wat in het Nieuwe Testament gebruikt wordt voor dopen. Elke keer dat jij het woord doop of dopen leest in een Nederlandse vertaling, dan staat er in het Grieks altijd een vorm van het woord baptizo. En dat woord dat betekent letterlijk onderdompelen. Dus nogmaals, de doop die in de Bijbel wordt gehanteerd, als er in de Bijbel wordt gedoopt, is het altijd doop door onderdompeling. Er is geen andere vorm van dopen in de Bijbel. Alleen maar door onderdompeling. En dus dopen wij ook als stadskerk door onderdompeling. Want dat is zoals het in de Bijbel ging. En we vinden het heerlijk om de dingen te doen zoals ze in de Bijbel staan. Niks mis meer, toch? Check. Maar goed, waarom doen we het dan? Waarom dopen we? En wat is de betekenis van de doop? Het is goed om daar gewoon wat uitgebreider bij stil te staan. Waarom zouden we ons laten dopen? Nou, misschien is wel de allerbelangrijkste reden vanwege de genade van God. Niet zozeer gehoorzaamheid, kom maar mooi, het is belangrijk om gehoorzaam te willen zijn aan wat Jezus van je vraagt. Maar dopen heeft zoveel te maken met genade. En zo heb je er misschien nog nooit naar gekeken. Waarom zou je laten dopen? Waarom in een witte jurk? Of misschien heb je mazzel bij Pasen, hebben we niet genoeg witte jurken, dus dan mag je ook lekker een t-shirt aan. Scheelt dan weer. Terwijl sommigen dan juist in die witte jurk willen, wat wij dan weer niet snappen. Maar waarom zou je in een witte jurk kopje ondergaan, terwijl iedereen zit toe te kijken? Waarom zou je het doen? Nou, als we in het Nieuwe Testament kijken, de hele boodschap van het Nieuwe Testament staat in de context van genade. Genade is het kernbegrip van ons geloof. En als de boodschap van het Nieuwe Testament vooral een boodschap is van genade, dan mag je veronderstellen dat ook dat een duidelijke link heeft met de doop. En in de Bijbel zien we dat, ja, vind ik op een hele mooie manier altijd, tot uiting komen in het leven van Paulus. En Paulus, veel brieven geschreven die wij allemaal kennen in het Nieuwe Testament. En Paulus, dat was in eerste instantie een hartstochtelijk toepasser van de wet van Mozes. De eerste 5 boeken die wij ook kennen, het Oude Testament. Maar hij was ook een handhaver van de wet van Mozes. En hij was een hartstochtelijk vervolger van de eerste kerk. Hij was een vervolger van christenen. Omdat hij ervan overtuigd was, die christenen, die de Heer Jezus belijden als verlosser en Heer, en die zeggen dat hij is opgestaan uit de dood, maar dat is een sekte. En zij ondermijnen het geloof in de God van het Oude Testament, zoals wij die kennen. Bij Paulus is er sprake van hele oprechte, hele trouwe, hele pure, hele standvastige, ja, godsijver, zou je kunnen zeggen. Maar in zijn leven zien we dat God iets heel anders voor ogen heeft. Galaten 1, vers 15 en 16. Als hij opsomt wat hij allemaal heeft gedaan, dan zegt hij, maar toen besloot God, die mij al voor mijn geboorte had uitgekozen, en die mij door zijn genade heeft geroepen, dus genade roept, zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik hem aan de heidenen zou verkondigen. uitgerekend hij, Paulus de vervolger, wordt geroepen, wordt getrokken door de genade van Jezus. En vanaf dat moment zie je in al zijn brieven, genade, dat is zijn drijfveer. Genade, dat is de kern van zijn boodschap. Genade, dat is zijn voeding. Genade, dat is zijn houvast. En het is ook de kern van het evangelie van de Heere Jezus. En voor die genade, die er ook is voor jou, die er is voor mij, hoeven we niks te doen, kunnen we niks doen. Het is God die het geeft. En daar staat ons geloof. Het is God die geeft. Het gaat er niet om wat wij allemaal doen voor God. Het gaat er zelfs niet om dat je laat dopen voor God. God geeft. Dat is de basis. Genade. Dat is God die geeft. Overvloedig veel. En wij mogen dat aannemen. Wij mogen dat ontvangen. Efeze 2 vers 8 tot 9. Door zijn genade bent u nu immers gered. Dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf. Het is een geschenk van God. En geen gevolg van uw daden. Dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Genade, daar draait het om. Daar begint het mee. Genade geeft vergeving. Genade maakt ons rechtvaardig voor God. Het is de kern van ons geloof, ook als gemeente. En ons leven moet er niet op gericht zijn om die genade maar te verdienen. Dat kunnen we niet. We mogen het ontvangen. Maar ons leven mag wel een antwoord zijn op die genade. Dus we gaan het niet verdienen, want we kunnen het niet verdienen. We hoeven het niet te verdienen, we mogen het ontvangen. Maar ons leven mag wel een antwoord zijn op de genade die wij ontvangen van de Heer. Eén groot antwoord. En de doop is daarin de eerste wezenlijke stap. Een stap om je eigenlijk helemaal te verliezen in Jezus. De doop als startpunt van discipelschap. Dat zien we ook bij Paulus. Na zijn confrontatie met de liefde, met de genade van God. Wat is het eerste wat hij doet? Hij laat zich dopen. Hij laat zich onderdompelen. De doop als een startpunt van een nieuw leven met Jezus. De doop ook als uiting voor dankbaarheid. Voor de genade die is ontvangen. Ook hij, Paulus, mag deel hebben. Ook de genade is ook voor hem. En wat doet hij uit dankbaarheid? Hij wijdt zijn leven aan God. Maar zijn eerste actie van dankbaarheid is dat hij zich laat dopen. Dat hij zich laat onderdompelen. En dat past ook helemaal bij hoe de grote opdracht in Matteüs 28 daarover spreekt. Als je het hebt over volgorde van dingen. Matteüs 28, ga op weg, hè, maak discipelen. Er zitten stappen in het maken van discipelen. En er zijn stappen in een bepaalde volgorde. Als je discipelen wil maken, wat moet je doen? Het eerste wat je doet is op weg gaan. Ga dus op weg. Maak alle volken tot mijn leerlingen. Hoe doe je dat dan? Hoe maak je volken tot leerlingen? Door hen te dopen, 1. En te leren onderhouden, 2. Al wat ik u geboden heb. En dat is belangrijk, door hen te dopen. Wie zijn die hen? Zijn dat de volken of zijn dat de discipelen? Moet je eerst een discipel zijn om te laten dopen? Of kom je vanuit de volken en laat je dopen en ben je dan op weg om discipel te worden? Maakt nogal wat uit. Nou, als je goed kijkt, ook grammaticaal, hen, doop hen. Hen, dat zijn de volken. En dat zegt iets over de betekenis van de doop. Wij zien, ook als Stadskerk, zeker ook vanuit dit vers, de doop als een startpunt. Een startpunt van het radicaal volgen van Jezus. Een startpunt van het jezelf helemaal verliezen in hem. Een cruciale stap in het volgen van hem. In dat levenslange proces van leerling zijn. Dus je wordt niet gedoopt omdat je een discipel bent. Maar je dat wordt geloofd opdat je een discipel wordt. Snap je het verschil? Snap je het verschil? Anders was ik nu klaar, hè? Maar dan ga ik gewoon nog even door natuurlijk. Als je het niet snapt, dan is er meer nodig. Snap ik, prima. Weet je, logischerwijs is het dus de eerste stap. Maar ook als je al een tijd op weg bent met de Heer, maar je hebt die stap nog te zetten, dan is het nog steeds een stap die goed is om te zetten. Het heeft nog steeds grote waarde om te laten dopen, ook al ben je al 20 jaar leerling van Jezus. Ik bedoel, alleen al het statement wat je maakt in de hemelse gewesten. Dat je daar verkondigt, ik behoor Jezus toe. Volledig. met alles wat in me is. Ik verlies mezelf in hem. Ik verlies mezelf in dat watergraf waar de doop op voor staat. Ik wil hem volgen met alles wat in me is. Maar dan komt dat toch die jamaar. Jamaar, ik ben al gedoopt. Als kind. En weet je wat wij daarvan vinden? Wij vinden dat prachtig. Wij vinden dat iets heel kostbaars. Wij geloven dat dat een hele oprechte geloofshandeling is geweest van je ouders. Weet je, de kinderdoop, als dat is geweest en als je denkt van nou, dat zit in de weg. Joh, dat laten wij gewoon staan. Wij doen namelijk niet aan overdopen. Dat krijgen we wel heel vaak gezegd dat we dat doen. Dat doen we niet. We laten het staan. Komen niet aan. Maar het staat helemaal los van de doop die wij hier in de gemeente toepassen. Dat is gewoon een hele andere doop. Dus niks overdopen. Wel nee, ook kan ik echt een beetje een P-woord, maar dan geïrriteerd, zeg maar, van zijn. Het is een hele andere doop. Met een hele andere betekenis. En trouwens, dat is heel belangrijk, hè. In de Bijbel wordt er op geen enkele manier moeilijk gedaan over een keertje dopen, meer of minder. Huh? Pardon? Maar wij zijn er toch als Nederlanders heel stellig in. Nou, in de Bijbel niet. In de Bijbel kwam het niet aan op een doopje, meer of minder. Geef dat even ruimte. Geef dat even ontspanning. Zou kunnen toch, dat het ontspanning geeft. Geloof je me niet? Handelingen 19. Johannes de Doper. Hij doopte. Hij doopte een doop die alles had te maken met het koninkrijk van God. Hij doopte een doop tot bekering. Wat voor doop was dat? Uiteraard was het een doop door onderdompeling. Dat is hoe er werd gedoopt in de Bijbel. Johannes doopte de onderdompeling. En hij doopte en het had alles te maken met het koninkrijk van God. Fantastisch. En reken maar dat heel veel mensen die zich hadden laten dopen door Johannes de Doper, daarna zich nog een keer lieten dopen door de leerlingen van Jezus, tot de naam van Jezus. Handelingen 19. Daar zien we het gewoon in de Bijbel zelf staan. Dus die werden als volwassenen zelfs vaker dan één keer gedoopt. Zelfs twee keer ondergedompeld. Wij doen het één keer, omdat dit de laatste doop is die in de Bijbel aanwezig is. Dus we geloven dat het daarmee klaar is. Maar daar werden ze gewoon twee keer gedoopt. Handelingen 19, vers 1. Terwijl Apollos in Korinthe verbleef, kwam Paulus na zijn reis door het binnenland in Efeze aan. Hij ontmoette daar enkele leerlingen aan wie hij vroeg, hebben jullie de Heilige Geest ontvangen toen jullie het geloof aanvaarden? Ze antwoordden, nee. We hebben zelfs niet gehoord van het bestaan van een Heilige Geest. Hij vroeg, hoe zijn jullie dan gedoopt? Hoe zijn jullie dan ondergedompeld? Nou, met de doop van Johannes, antwoordden ze. Daarop zei Paulus, Johannes doopte de mensen om hen een nieuw leven te laten beginnen en zei tegen hen dat ze moesten geloven in degene die na hem kwam, in Jezus. Toen ze dat gehoord hadden, lieten ze zich dopen, onderdompelen, nog een keer, in de naam van de Heer Jezus. En toen Paulus hun de hand had opgelegd, daalde de Heilige Geest op hen neer, zodat ze in klanktaal gingen spreken en profeteren. Oké. Was die doop van Johannes de Doper dan niet oké of zo? Was het maar een halfslachtig? Was het nog niet compleet? Moest dat over? Had die eigenlijk niet gemoeten? Zijn ze hier ergens stiekem ook aan het overdopen? Die leerlingen van Jezus? Tuurlijk niet. Hoe? Jezus zelf liet zich dopen door Johannes de Doper. Denk je dat hij gewoon bleef staan? Ik weet zeker dat het gewoon bleef staan. Die doop van Johannes de Doper. Maar nu worden ze gedoopt tot de naam van Jezus. Er zijn een fase verder in de geschiedenis, de heilsgeschiedenis. En dan is er een andere doop. Net zo goed als de doop die wij toepassen. Een andere doop is dan de kinderdoop. Dat heeft te maken met het verbond met Abraham. Prachtig. Maar in het Nieuwe Testament wordt er gedoopt tot de naam van Jezus. Dat is de doop waar het uiteindelijk om draait. Weet je, ikzelf, ik ben ook twee keer gedoopt. Ik ben opgegroeid zonder geloof, zonder kerk. Ik kwam op mijn 23e tot geloof. En dat uiteindelijk buiten de kerk vooral. Maar we belanden in een PKN-gemeente. Ik wilde wel belijdenis doen. Vond ik mooi. Want ik was tot geloof gekomen, heel oprecht. Maar dat kon niet. Want belijdenis is een antwoord op de kinderdoop. Dus dan moest ik ook gedoopt worden. Dus ik ben als volwassene besprenkeld. Fantastisch. Echt, ik vond het heel mooi. Nog steeds. Ik sta daar volledig achter dat ik op dat moment ben besprenkeld als volwassene en belijdenis heb gedaan van mijn geloof. En dan kom je later dus aan de baptistengemeente. En reken maar hoor, ik kwam ook gewoon binnen als gast en baptist. Nou, die dopen een beetje overdreven. En ik had echt zoiets van, volwassen doop, dat zag ik wel in de Bijbel. Volgens mij is dat de volgorde. Voor mij is het dat je zelf kiest voor die doop, prima. Maar ja, ik ben besprenkeld. En als ze echt moeilijk gaan doen over die paar liter meer, zou ik echt belachelijk vinden. Dat is heel oprecht hoe ik dacht. Die baptisme en al dat water. Maar weet je, uiteindelijk, ja, ben ik nog een keer gedoopt. Want uiteindelijk dacht ik, ja, maar wacht even, die besprenkeling, hartstikke mooi. Ik sta er tot op de dag van vandaag achter dat ik dat op dat moment heb gedaan. Maar in de Bijbel wordt ondergedompeld. En ik wil ook ondergedompeld worden. Want dat is Romeinen 6. Ik wil Romeinen 6. Ik wil niet een paar druppels. Ik wil ondergedompeld worden, want dat is de doop zoals het in de Bijbel gaat. Dus ja, ik heb me nog een keer laten dopen als volwassene. Dat was ook de laatste keer hoor. Maar, en dat vroegen mijn ouders ook, die niet geloven. Nou, hoe vaak laat je je eigenlijk dopen? Ik zeg, nou, in principe blijft het hierbij. Want ik ken niet nog een andere doop die er nog ligt. Dus dit is het voor mij. En dat is prachtig. Dus onderdompelen, omdat het alles te maken heeft met Romeinen 6. En dan komen we bij de betekenis van de doop. En vanuit Romeinen 6 en een vergelijkbaar deel in Colossense 2 zien we dat de doop heel nauw verbonden is met het sterven en de opstanding van de Heer Jezus. Je zou kunnen zeggen dat we eigenlijk in de doop Goede Vrijdag en Pasen vieren in ons eigen leven. Begraven worden in een watergraf en dan weer opstaan in het nieuwe leven vol opstandingskracht. De doop heeft ook te maken met de kracht van de geest. Jezus, bij zijn dood door Johannes, hij wordt bekrachtigd in zijn identiteit als geliefde zoon. En hij wordt bekrachtigd met de kracht van de Heilige Geest. Pas daarna, pas na zijn dood, komen zijn woorden, komen zijn werken, komen zijn wonderen. De doop als fundamenteel scharnierpunt, ook in de bediening van Jezus zelf. Ik merk het ook in mijn eigen leven. En dan komen we dus bij Romeinen 6. Dat is voor ons als gemeente wel een soort van kerntekst, als het gaat om de betekenis van de doop en waarom wij dat zo belangrijk vinden. Romeinen 6, vers 3 tot 5 en daarna nog vers 11. Daar staat in vers 3: weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Als wij delen in zijn dood, dan zullen wij ook delen in zijn opstanding. En zo moet u ook uzelf zien, zegt vers 11. Dood voor de zonde, want je wordt begraven in een watergraf. En dat betekent ook dat de macht van de zonde zijn grip verliest door de doop heen. Maar in Christus, levend voor God. We worden in de doop één met de dood van Jezus. Het doopbad is een watergraf. We zeggen wel doopfeest, maar eigenlijk gaan we naar een begrafenis. Maar wel één met een hele goede afloop. Opstaan in dat nieuwe leven met Jezus. En het is Jezus zelf die Johannes 12 al aangeeft dat dit de weg is die hij moet gaan. En dat dit de weg is waarin wij hem ook mogen volgen. Johannes 12, vers 24 zegt hij, voorwaar, ik zeg, en als het twee keer voorwaar staat, dan is het, nou moet je echt even heel erg goed opletten. Voorwaar, dan moet je even heel erg goed opletten. Ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, dan blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, die zal het verliezen. Wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. Weet je, als een graankorrel moet sterven om vrucht te kunnen dragen überhaupt, zo kan Jezus alleen maar vrucht dragen dwars door de dood heen. Nieuw leven ontstaat alleen maar door de dood heen. Dat werkt bij de tarwekorrel zo. Dat werkt bij de Heer Jezus zo. En pas na zijn dood, na de dood van Jezus, zal er echt veel vrucht zijn. De dood van Jezus is net als dat zaaien van dat zaadje in de grond. Het lijkt op een tragedie en het leek op een drama, op een ramp daar op Golgotha. Toen het ogenschijnlijk allemaal eindigde aan het kruis. En Jezus stierf, blijkbaar toch niet de koning van de Joden. Maar in feite vindt er in dat graf één grote triomf, één grote overwinning plaats. Een triomf van de liefde. Een triomf van de genade. De genade die en de liefde die de dood zelf in de ogen keek. En de dood versloeg door zich er in eerste instantie aan over te geven. Daarom laat je je ook dopen en doe je dat niet in je eentje in de badkuip. Heel verleidelijk, maar moet je niet doen. Je moet je laten dopen. De liefde die de dood zelf in de ogen keek en de dood versloeg door zich er vrijwillig aan over te geven en daarna de dood in de kracht van God te overwinnen. De dood is overwonnen voor eens en voor altijd. Amen. Het is elke dag Pasen wat dat betreft. En hoewel de weg van Jezus door de dood en opstanding heen een unieke weg is die hij in zijn eentje ging, heeft hij daarmee tegelijkertijd wel een pad gebaand waarlangs al zijn volgelingen hem achterna kunnen. En als wij hem echt willen zien, als we hem echt willen leren kennen, zoals hij gekend kan worden, als we begrijpen wat hij voor ons heeft betekend, voor ons heeft gedaan, weet je, dan vraagt dat uiteindelijk wel om onze bereidheid om op dezelfde manier als hem geplant te worden. Te sterven aan onszelf. Om op te staan in dat opstandingsleven met hem en voor hem. Ook wij moeten zijn als die tarwekorrel. En dat doen we in die doop. In die Romeinen 6 doop. Want zoals al gezegd, we zijn door de doop in zijn dood met hem begraven. Gestorven als die graankorrel. Om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Als wij delen in zijn dood, zullen we ook delen in zijn opstanding. Zullen we ook delen in zijn opstandingskracht. En zal er door de doop heen uiteindelijk veel meer vrucht in ons leven plaatsvinden voor zijn koninkrijk. Als christen delen we in de dood en de opstanding van Jezus. En weet je, we, en dat is een belangrijk woord, we gunnen je. Als je die doop, de onderdompeling nog niet hebt ondergaan, we gunnen je zo. Die Romeinen 6 doop. Het gaat niet om moeten. Het gaat niet om een checklist dat je die kunt zetten. Het gaat niet om, weet je, die kerk is zo vervelend, want ze vinden de doop zo belangrijk. We gunnen je zo. Die doop. Dat sterven. Dat opstaan. Die Bijbelse weg zoals die ons getekend wordt. En als jij die Romeinen 6 doop nog niet hebt ondergaan. Ja, dan geloof ik gewoon, dan ligt daar nog iets voor je. Dan mag je die weg nog gaan. En ja, dat is misschien een stap. En ja, dat is misschien een strijd. Nou, so be it. Als je maar de moed hebt om die stap wel te zetten. Als je weet, joh, dit is wat God wil. En we geloven dat God er iets heel dieps in wil bewerken in jouw leven. Ik heb de afgelopen week zelf nog weer meegemaakt. Ik was in Israël met een groep uit de gemeente. We hebben 10 mensen gedoopt. Nou, eigenlijk 11, want Anton uit Rusland kwam ook tussendoor. Bijzonder verhaal. We hadden 6 mensen gedoopt. Kan wel even delen, is wel leuk, hè? Ik denk, oh, het is allemaal heel zware gesprekken bij die VBG. Als je wil laten dopen, nou, dat klopt, maar niet bij Anton. Want wij waren aan het dopen in de Jordaan. De plek waar Johannes de Doper doopte. De plek waar Jezus gedoopt. De plek waar Elia en Elisa hun dingen deden met een mantel op het water. Dus de plek waar de overtocht door de Jordaan was. Wat een plek om gedoopt te worden. Ja, dat is een hele mooie plek. Maar uiteindelijk maakt het niet uit waar je gedoopt wordt, als je maar gedoopt wordt. En we waren daar en zouden 10 mensen dopen in onze groep. We hadden er 6 gedoopt. En je hebt er heel veel Oosterse christenen, de Oosterse kerk, de orthodoxe kerk. Die gaan dan zelf het bad in en die gaan zelf 3 keer onder. Dus dat is heel anders. Maar Anton, daar kwamen we later achter, die liep tussen ons door. Het was heel hoog water, dus het was een klein gebiedje waar je kon dopen. En hij liep tussen ons door en het draaide zich om en dan ging zo staan. Tussen Theo en mij als dopers. En we keken elkaar aan en denken, ja, nou ja, als we er toch zijn. Dus we vroegen Anton, want je wordt gedoopt op basis van je getuigenis. We vroegen Anton, ja, hoe heet je dus, Anton? Waar kom je vandaan? Rusland. Geloof jij in Jezus? Ja, ik geloof helemaal in Jezus. En Anton, wil jij Jezus volgen met alles wat in je is? Ja, ik wil Jezus volgen met alles wat in me is. Dan dacht ik, ja, wat is dan tegen om gedoopt te worden? He, we hebben Anton geen, ja. We zijn niet toegekomen aan het kerkelijk examen bij Anton. We hebben geen doop invoeravond gehad met Anton. En uiteindelijk was het heel simpel, joh, ik geloof in Jezus, ik wil hem volgen. En we doopten Anton tot de naam van Jezus. En op grond van zijn getuigenis, en Anton stond op, en we hebben hem nog bekrachtigd in zijn identiteit als geliefde zoon van de Vader. Bekrachtigd met de kracht van de geest. En je had Anton de trappen moeten lopen. Zo blij als een kind. Onvoorstelbaar groot wat daar gebeurde. Dus we gaan horen, denk ik, van Anton uit Rusland. Ik weet niet hoe, maar hij gaat vrucht dragen. Maar er waren ook 10 dopelingen uit onze eigen groep. En oh, wat een gedoe is dat toch altijd weer, die doop. Wat een strijd. Och, het liep langzaam op richting de reis. We gingen op reis tot de 7 aanmeldingen. Dus er zijn er nog 3 bijgekomen. We zouden dopen, op dat moment waren er 9. Maar het hek zat dicht. Altijd lastig als je wil dopen. Dus we moesten later dopen, maar daardoor kwam er nog 1 bij. Oh, ontspan. God doet alles mee, werkt ten goede. Het was gewoon nodig. Het was hartstikke goed dat het hek dicht zat. We moesten het programma omgooien, maar daardoor kwam iemand te overtuigen, joh, dit is wat God voor mij heeft. Maar wat een gedoe. Man, praten, bidden, heer, wilt u een teken geven? Allemaal heel begrijpelijk. Diepe overtuiging, ja, dit is gewoon een stap moet zetten, maar ik weet niet wat mijn familie... Al die redenen, ze zaten er allemaal deze reis. En wat zo mooi is, al die mensen zeggen vervolgens, en dat hoor ik heel vaak, oh, ik heb er zoveel mee lopen klooien, en nu ben ik gedoopt en denk, waarom eigenlijk? Als het achter je ligt, dan denk je eigenlijk meteen, waar was het al dat gedoe nou voor? Het is gewoon klaar. Dan is het ook echt klaar. Dan ligt het achter je. En weet je, die doop, die doet ook iets. Het is niet alleen maar, nou ja, dat hoort er blijkbaar bij of zo. De doop werkt diepe dingen uit. En sommige mensen ervaren het ook. En is het pas boem, in het doopbad, vindt gewoon bevrijding van slavernij plaats. Getuigenissen ken ik genoeg. Anderen die in de doop uiteindelijk daadwerkelijk diep worden bevestigd in hun identiteit als geliefde zoon of dochter van de Vader. Waardoor de doop heen, iemand die zoveel last had van zelfafwijzing, zo'n negatief zelfbeeld, de doop, het alles verandert. Alles verandert. Mensen die patronen maar niet konden doorbreken en gedood worden en het is klaar. Weet je, en andere mensen... Hey, die worden gewoon heel erg nat. Dat kan ook, hè? Dat je laat dopen, dat je er niks bij ervaart. Ik heb niks ervaren in mijn doop zelf. Ik werd gewoon heel erg nat. Maar het was wel goed. Maar als ik terugkijk, mijn leven voor de doop en mijn leven na de doop, wat is mijn geestelijk leven in een onvoorstelbare versnelling gekomen na de doop? En ik ben ervan overtuigd dat het een 1-op-1 relatie heeft met de doop. Soms kun je merken van, ik kom niet verder in mijn leven met God. Ik kom niet verder in mijn geestelijk leven. Nou, dan kan het goed zijn dat de doop de grote versneller gaat zijn. Dat dingen opengemaakt worden. Waardoor je weer verder kunt groeien. Als laatste wil ik nog kort stilstaan bij de koppeling van doop en lidmaatschap in onze gemeente. Omdat we dat ook belangrijk vinden. En het is goed om daar iets over te delen. Want als je je laat dopen, dan heeft het te maken met jouw individuele keuze om Jezus te volgen. Ook in de doop. Hij was ook gewoon gehoorzaam. Dus soms is het niet meer dan gewoon maar gehoorzaam zijn. Want joh, dit is blijkbaar wat God van me vraagt en wat God voor me heeft. Antwoord op genade. Een persoonlijke daad is het. Van geloofsovergave. Maar Jezus volgen is iets wat je samen doet. Daarom hebben wij doop gekoppeld aan lidmaatschap. Weet je, de doop in zichzelf kun je al niet alleen ondergaan. Er is in de Bijbel altijd sprake dat je je laat dopen. Door wie dan? Nou, door andere discipelen van Jezus. Je laat je dopen. En dan begint of vervolgt die reis van het volgen van Jezus. En meteen krijg je dan de vraag, ja, maar hoe dan? Hoe ziet dat volgen van Jezus er dan uit? Hoe kan ik dan leren onderhouden waar die grote opdracht in Matteüs 28 over spreekt? Hoe dan? Nou, dat ontdekken we gewoon gaandeweg samen. Want we reizen samen achter Jezus aan. Weet je, doop is ook zeggen, ik ben van Jezus. En ik ben onderdeel van zijn lichaam op aarde. Ik ben onderdeel van zijn gemeente. En in dat opstandingsleven waar ik opsta, daar wil ik ook meebouwen aan zijn lichaam. Aan zijn gemeente hier op aarde. Dat zien we ook in 1 Korinthe 12, het laatste Bijbelgedeelte dat ik graag wil lezen. Vers 12 tot 14. Daar wordt ook de doop in relatie gesteld tot onderdeel worden van één en hetzelfde lichaam. En is zomaar een lichaam, het lichaam van Christus. Wat een beeld is voor de plaatselijke gemeente. Vers 12 staat, want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, samen zijn we één lichaam, zo is het ook met Christus. Ook wij allen zijn immers door één geest tot één lichaam gedoopt. De geest leidt ons tot de doop. En in de doop worden we gedoopt tot het lichaam van Christus. Zet over de geestelijke wapenrusting, dat is Jezus. Jezus is de geestelijke wapenrusting. En als je ondergaat in het watergraf, dan verlies je jezelf volledig in Jezus. Ook daar hoort dat gewoon bij. En dan word je gedoopt tot één lichaam. Of het dan Joden, Grieken, slaven, vrijen, baptisten, gereformeerden, Friezen, Groningers, studenten. We allen zijn van één geest doordrenkt. Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit velen. Dus als je je laat dopen, dan laat je je dopen tot het lichaam van Jezus. En dus geloven wij, het is niet goed om de doop los verkrijgbaar van de plaatselijke gemeente te doen. Want het volgen van Jezus, dat doen we samen. En dus nodig ik je hier en nu heel vrijmoedig uit. Ja, als je nog niet bent ondergedompeld in dat watergraf. Romeinen 6. Dan wil ik je zeggen, het is ook voor jou. We gunnen jou ook die doop. En wat is een mooiere dag om Romeinen 6 doop te ondergaan dan eerste pasdag. Amen. We gaan daarvoor bidden. En ik ga in het gebed, en dit voel je misschien wel aankomen, ook een oproep doen. Om jezelf volledig te verliezen in Jezus. Om als dat nog niet is gebeurd, die doop, zoals de Bijbel erover spreekt, onderdompeling, Romeinen 6, watergraf, sterven, opstaan met Jezus. Om die stap te zetten. Laten we bidden. Heer Jezus, u hebt ons de weg gewezen. Zelfs u wilde gewoon wandelen in gehoorzaamheid. Zelfs u bent ondergedompeld. Die doop door Johannes de Doper. En de doop was het keerpunt in uw leven. Het start van uw bediening. Bekleed met identiteit. Bekrachtigd. Met kracht van de geest. Heer, u weet. Ja, u weet heel goed. Dat het in de Bijbel eigenlijk heel simpel is. Dat het alleen maar is dat onderdompeling. Dat het startpunt is van discipelschap. Maar u weet ook, Heer, hoe we het soms maar bij ons vandaan houden. Omdat het misschien wel ingewikkeld wordt met wat anderen daarvan vinden. Omdat we misschien wel denken dat we nog niet goed genoeg zijn of Jezus nog niet hard genoeg volgen. Of toch graag nog dat ene teken hadden willen helpen hebben. Of denken dat als we al gedoopt zijn, dat het dan klaar is. Heer, uw woord laat zien dat het klaar is. Bij de Romeinen 6 doop. Onderdompelen, ondergaan in dat watergraf. En ik bid, Heer, dat u door uw geest daar waar misschien nu harten zijn opengegaan, ook de bevestiging geeft door uw vrede. Dat dit de stap is voor sommige broers en zussen. Die zij mogen zeggen. dat zeggen, ja, ik laat me onderdompelen. Ja, ik ga die weg in het watergraf. Ja, Romeinen 6, ik wil het zo graag. Als antwoord op uw genade, als startpunt van een nieuwe fase in het volgen van u. Als jij hier zit en zegt, ja, ja, ik wil me verliezen in Jezus. Ik wil hem volgen met alles wat in me is. En ja, ik sta voor die doop. En ondanks alle argumenten, ondanks alle redenen, ondanks alle twijfel, ondanks alle gedoe, alle druk. Ja, ik maak nu die keus. Dan nodig ik je uit om je hand op te steken naar Jezus. Zeg, Heer Jezus, ik maak die keus. Ik ga die weg. Ik laat me dopen. God ziet jullie handen in het midden. Dank u, Jezus. Het is ook voor jou. Het is ook voor jou. Zijn er meer mensen die zeggen, joh, misschien klopt het hart wel in de keel. Misschien denken we, hou die kerel nooit op. Ik vraag het je nog één keer en dan hou ik op. Is dit de stap voor jou om te zetten nu? Steek dan je hand op naar Jezus. Heer, ik volg u in dat watergraf. Heer Jezus, dank u wel voor de mensen die zich geroepen weten om de stap te zetten. Om zich over te geven in die doop, in dat watergraf. We prijzen u daarvoor. En ik bid ook, Heer, dat u naprediker zult zijn in onze hart als we nog voor die stap staan. Heer, dat we dat ook niet doen omdat we druk voelen. Heer, we willen ook niet fanatiek zijn over de doop, maar we willen wel vol overtuiging blijven uitnodigen, blijven gunnen. Heer, neem daarin ook weg wat niet van u is, aan druk. Maar ik bid, Heer, als het nodig is, kom met uw shalom. Kom met uw vrede, Heer, om ook die keuzes die net gemaakt zijn te bevestigen, maar ook die keuzes die er nog aan zitten te komen. De keuzes die eigenlijk al bijna gemaakt zijn zonder de hand op te steken. Bevestig ze, Heer, door uw vrede, door uw shalom. In uw machtige naam, Jezus. Amen. We gaan aanbidden. En je zegt, joh, ik hik er tegenaan, ik wil wel, maar ik weet nog niet, er zit nog iets tussen. Voel je vrij om dan ook nu tijdens de rest van de dienst of na de dienst gebed te vragen. Zijn ministriegebed, daar kun je bij terecht. Joh, er zitten dingen. En dan moet ik eerst iets mee. Ga er dan mee, ook naar de bidders. Ook als er andere dingen spelen in je leven of je hart, ga er mee naar de bidders. We zijn samen onderweg. We hebben allemaal zo nu en dan gebed nodig. Ik ook. Dus maak daar gebruik van als het goed is voor jou.